je dacht, tja, ik heb actrice Kirsten Dunst al even niet meer op het scherm gezien, dan kan dat kloppen. 2 jaar lang kreeg ze alleen maar, zo zegt ze zelf, sad mom rollen aangeboden. Dus hoefde het voor haar niet meer. Maar nu is ze terug, als oorlogsfotografe in de film Civil War. En over die film, haar indrukwekkende carrière en het feit dat je als actrice blijkbaar afgeschreven bent eens je de kaap van 40 hebt bereikt, die houdbaarheidsdatum, daar moeten we het echt eens over hebben. Filmredacteur Ruben Aerts en cultuurredacteur Josephine van Beek, welkom.
Dag Lize, welkom.
Merci, dankjewel. We hebben één ding gemeenschappelijk eigenlijk, hè? Namelijk dat wij alle drie een dikke crush hebben op Kirsten Dunst.
Absoluut.
Ja.
Dat klopt. Willen we wel toegeven,
ja,
ik toch?
Sinds de jaren 90.
Jij begint er zelfs wat van te blozen, Josephine.
Het is hier een beetje warm in de studio.
Maar wat vind je zo fantastisch aan haar?
Ja,
alles.
Voor mij begon de Kirsten Dunst crush met Virgin Suicides van Sofia Coppola. En die hangt heel erg samen met hoe Coppola haar in beeld heeft gebracht. Met tegenlicht, een prachtige outfits, die soundtrack.
Ja, de soundtrack van Air.
Ja, inderdaad. Ja.
En voor jou?
Ik ben haar blijven volgen omdat ze daarna ook veel andere mooie rollen en films heeft gespeeld. Zoals Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dat is ook zo'n prachtige film.
Dat is mijn lievelingsfilm.
En terecht.
Ja.
In a matter of hours, a patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible.
Ik heb mijn thesis daarover geschreven.
Mai. Eigenlijk moeten we het gewoon over Eternal Sunshine of the Spotless Mind hebben.
Ja, daar heeft ze maar een bijrolletje in. Maar dat heeft ze wel echt heel sterk gedaan om naast Kate Winslet en Jim Carrey toch op te vallen.
De Shining, ja, zeker en vast. Ah, en haar tanden. Ik heb
voor het magazine een paar jaar geleden een stuk geschreven over Kirsten Dunst. Een persoonlijke ode aan haar. Inderdaad, haar tanden. Die zijn een beetje opmerkelijk.
Zo van vampierenhoektanden.
Ja, inderdaad. Wat eigenlijk goed past bij haar eerste grote rol in Interview with a Vampire. Toen was ze echt een kind. Ik weet niet exact hoe oud ze was, maar ze was een kind.
Which one of you made me the way I am?
What you are? A vampire gone insane that pollutes its own bed.
And if I cut my hair again?
It will grow back.
Maar dus die hoekige tanden. Sofia Coppola zoomt daar op een of andere rare manier vrij sterk op in, waardoor die opvallen en waardoor die mooi worden. Terwijl er nog nooit eerder bij mij iemands tanden waren opgevallen. En blijkbaar, toen ze dan later in de blockbuster Spider-Man meespeelde, was er iemand die gezegd had dat ze haar tanden moest laten fixen.
Mm.
En ze heeft gelukkig geweigerd.
Maar het schijnt dat ze dan toch op de poster die gefotoshopt hebben.
Ja.
Typisch Hollywood producers. Nee. Ja, blijkbaar
dus de poster
wel.
Is wel aangepast.
Inderdaad.
Godverdikke. maar over haar gaan we het dus hebben. Kirsten Dunst, welkom bij Radar.
Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast.
Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are.
There's some kind of misunderstanding here.
What?
Well, you're American, okay?
Okay. What kind of American are you?
Civil War is sinds woensdag in de bioscoop een actiefilm die een groep journalisten volgt terwijl de Verenigde Staten afglijdt naar de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog en die eigenlijk het einde betekent van de VS zoals we het nu kennen. Ruben, jij hebt hem al gezien, hè, de film?
Ja, klopt. Ik heb hem al gezien. Het is echt een aanrader. Het is een sterke film. Ja, mijn aandacht was vooraf al meteen getrokken in de eerste plaats omdat Kirsten Dunst dus meespeelt. Maar ook, het is een film van Alex Garland. Dat is een Britse cineast. Dat was eigenlijk aanvankelijk een romanschrijver. Die heeft The Beach geschreven. Dat is destijds verfilmd met Leonardo DiCaprio.
Ja, ik heb net The Beach bezocht.
Ah, voilà. Je bent er geweest.
Ja.
Nu vergeven van de toeristen.
Het is verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijke plek. De film ziet er fantastisch uit, maar ja, nu loopt het daar vol toeristen rond die de B willen zien.
Door die film. Allemaal schuld van Alex Garland.
Ja.
Maar dus, die man is daarna zelf eigenlijk de filmwereld ingestapt. Die is eerst scenario's gaan schrijven, vaak voor Danny Boyle. De man die eerder Trainspotting had gemaakt. En daarna is hij zijn scenario's gewoon zelf gaan verfilmen. En dan nu Civil War. een sterke film, een thriller echt die in de toekomst speelt, maar niet in de echt verre toekomst. Het voelt allemaal heel nabij.
Ja, zoals dat je realistisch zegt, misschien.
Voilà, inderdaad, het voelt heel realistisch. In de VS vinden ze het echt een beangstigende film, omdat het voelt heel waarschijnlijk. Omdat, ja, het is een sterk gepolariseerd, een sterk verdeeld land. En Alex Garland toont een context waarin de situatie verder ontspoord is. En ja, die burgeroorlog die is effectief uitgebroken. En de film gaat over enkele oorlogsjournalisten die ja, normaal gewend zijn om in het buitenland het gevaarlijke oorlogsgebied op te zoeken, maar nu werken ze in eigen land. En ze reizen af van New York naar Washington D.C. voor een laatste interview met de president voordat de boel echt helemaal in elkaar stuikt. En een van die journalisten is Kirsten Dunst, uiteraard.
En hoe speelt ze?
Geweldig, ja. Er zit wel wat neerslachtigheid in haar rol ook. Wat uiteraard evident is dat je zo'n oorlogsjournalist speelt. Je hebt wel wat dingen gezien en dan ben je in eigen land en de boel ligt zo in chaos.
Ja.
Dus het is echt een illusieloze vertolking. Haar blik die spreekt echt boekdelen. Maar het is een sterke vertolking, absoluut. Ze laat nog eens zien wat ze echt wel kan en dat we haar toch ook gemist hebben de afgelopen jaren.
Ja, en nu is ze 41?
Ja, en van een maand wordt ze 42. Ja.
Maar ze gaat er wel al lang mee. Hè? Haar eerste rol speelde ze toen ze nog maar 6 jaar was.
Ja, klopt, inderdaad. Een heel, heel klein rolletje. De New York Stories heette die film. Dat was eigenlijk een film in 3 segmenten. Waarbij telkens een segment was geregisseerd door Woody Allen, een ander door Martin Scorsese en een derde door Francis Ford Coppola.
Toch wel drie straffe namen.
Zeker, ja. En zij zat, als ik me niet vergis, in het segment van Woody Allen.
Ja, Kirsten Dunst speelt ook als kind mee in Little Women.
May Chester said my limes must have been donated to Hope House. And then I said that she wouldn't get a single lime from me. And then he struck me.
We ought to go over there and beat the tar out of him with his own stick. Joe, we must not embrace violence.
Met Claire Danes en Winona Ryder.
Susan Sarandon
als de moeder. En dat is ergens, ja, moet ook halverwege jaren 90 zijn. Dus echt als kind had ze ook al van die belangrijke rollen naast grote acteurs. En ze doet dat ook fantastisch.
Ja, Kirsten Dunst is echt begonnen als een kindster. Je zou dat nu bijna vergeten. Interview with a Vampire is exact 30 jaar oud. Dus dan was ze ja, ongeveer 11, 12 jaar ten tijde van de opnames.
Dat ze is echt toen grootgebracht op het scherm.
Voilà, want dat is toch met kleppers meteen als Tom Cruise en Brad Pitt. Ja. Dat waren toen ook al geen onbekende jongens. Dus,
maar blijkbaar was dat ook echt het doel. Want zij was zo iemand die als kind of zelfs als peuter al zo reclame-shoots deed.
Uh-oh, a dirty diaper.
Baby, uh-oh, there she goes.
Looks like
a
diaper's just right.
Baby, dus dat vermoedelijk zal dat de droom van de ouders geweest zijn. En dan zijn ze op een bepaald moment van, want zij is van New Jersey afkomstig, verhuisd naar L.A., naar zo'n zo appartementencomplex waar alle wannabe kindsterretjes met hun ouders gaan wonen. En daar is zij dan opgepikt, naar eigen zeggen, omwille van die oude ziel die te zien was in haar ogen. Maar dat was echt wel het doel, blijkbaar. En dat is ook gelukt, want blijkbaar is er op een bepaald moment ook een ander wannabe kindsterretje. Toen Dunst al bekend was, kwam ze naar haar en zij kwam zeggen, ik ga de volgende Kirsten Dunst worden.
En weet wie dat
ja,
is?
Ja, wat is daarvan terechtgekomen? Ik vrees dat dat niet gelukt is. Er was al een Kirsten Dunst natuurlijk.
Nu loopt daar ook iemand rond in Hollywood met zo tanden die...
Ah, die zijn valse helemaal tanden heeft hij laten afveilen.
We hebben er een beetje plastische chirurgie om als stand-in te werken.
Ja.
Stel je voor.
Van welke films kennen we haar nog? Ik denk dat Melancholia ook wel erg bekend is. De film van Lars von Trier, waarin zij een depressieve vrouw speelt.
We're all alone. Life is only on earth. And not for long.
En waarvoor ze vermoedelijk ook wel meer prijzen had gewonnen als Lars von Trier zich niet net dan geout had als nazi.
Inderdaad. Ja.
Want daardoor is die film wat ondergesneeuwd geraakt.
Ja.
Ja, dat heeft ook de promotour van die film geboycott. Want dat heeft Lars von Trier enkele jaren persona non grata gemaakt in Cannes, waar hij die uitspraak had gedaan. En ja, dat heeft toch die film overschaduwd. Want ze heeft er uiteindelijk wel veel prijzen voor gewonnen. European Film Award en andere prijzen. Maar de kans is groot dat ze anders toen al die Oscar-nominatie had gekregen die ze pas 2 jaar geleden heeft gekregen voor The Power of the Dog.
Maar ze heeft nog nooit een Oscar kunnen verzilveren, hè?
Nee, zelfs maar 1 keer genomineerd. En dat in die lange carrière al. Zonde. Onterecht.
Er bestaat zo'n stuk op Gawker. Dat is zo'n website waarin iemand schrijft over hoe Kirsten Dunst en haar carrière vervloekt zijn. Want er was iets met Interview with a Vampire. Zou ze misschien een Oscar-nominatie krijgen? Mm-hmm. Maar 1 of 2 jaar ervoor had Anna Paquin die al gewonnen voor de piano. En die was ook 11 jaar. En die kan zogezegd 2 jaar op rij naar een kindsterretje gaan. Dus
haar timing zit niet mee.
Nee, blijkbaar. Maar ja, misschien met Civil War.
Wie weet. Ja, ik weet niet, dat is altijd moeilijk te voorspellen. En 11 maanden van tevoren wat er volgend jaar bij de Oscars dan de grote favoriet gaat zijn. Maar wie weet, het zou niet onterecht zijn, het lof.
Ja.
En de erkenning.
Je vroeg eigenlijk van waar is zij nog bekend? Ja. Ik denk dat ze eigenlijk het bekendst is geworden als het liefje van Spider-Man in de Sam Raimi.
Voor het grote publiek wel, denk ik, inderdaad. Ja.
Ja.
You have a knack for getting in trouble.
You have a knack for saving my life. I think I have a superhero stalker.
I was in the neighborhood.
Ja, en ook tv-series.
Ja, in 2005 heeft ze in het, denk ik, tweede seizoen van Fargo gespeeld.
Ja.
Daar heeft ze ook haar man leren kennen, Jesse Plemons, als ik het juist zeg. En dat was misschien de eerste atypische rol voor haar. Ze was al iets ouder toen en ze speelde ineens een...
Kapster?
Een kapster, een ongelukkige vrouw die meer wil van het leven.
En die per ongeluk een topcrimineel doodrijdt.
Een accidentje.
De pletterrijdt.
Inderdaad.
En, I mean, I'm sorry about your brother. I am, but it was an accident. And this whole thing has just been solved. I mean, I'm trying to stay positive. That's one thing. If you spend any time with me, you'll see. Positive Peggy is what they call me.
Dus ik denk dat het begin was van haar atypische rollen. Dat ze ook, ze is knap, maar ze is dan vrouwen beginnen spelen die, alleen van wie de schoonheid niet de definiërende eigenschap was of zo. Daarna heeft ze ook gespeeld in On Becoming a God in Central Florida. Speelt zich af in de jaren 90. Die esthetiek die kan al een beetje schreeuwerig zijn. Misschien was dat haar eerste sad mom rol. Ze wordt weduwe en ze geraakt verwikkeld in zo'n louche piramide-achtige scam. En zij probeert geld te verdienen door aquaerobics lessen te geven. Je moet die trailer eens opzoeken of de serie bekijken, want hij is eigenlijk echt goed. Je gaat haar amper herkennen.
I won't be poor again. I won't.
Ja, en dat is inderdaad een serie die toen goede kritieken heeft gekregen, maar die ook even snel weer vergeten is geraakt of zo.
Het verhaal is ook interessant en het is heel geestig en tragisch en zo, maar hoe zij eruit ziet, vind ik supercool ook. Dat ze zichzelf zo lelijk durft te maken en daar zo voor gaat in die rol. Dat is ook wel echt de moeite om te bekijken.
Ik vond zelf Melancholia ook al een ander type project. Een rol die je toen niet meteen van haar verwachtte. Dat was ook weinig glamoureus. Ze ging dan met een Europese filmmaker werken, zo'n monument als Lars von Trier.
Ja.
Dat liet ook wel zien dat ze niet gewoon voor het grote geld in Hollywood, dat ze kiest dan toch voor echt de interessante rollen. De uitdagende rollen, de projecten die iets toevoegen aan haar carrière en aan gewoon aan het filmlandschap zelf.
Ja, rollen die toch al wat minder op haar pad komen nu. Als we dan kijken naar haar rijke, toch wel lange carrière, wat ik wel straf vind, dan wordt je ineens 40 en dan moet je het met een pak minder goede rollen doen. Dan beland je in de categorie sad mom rollen, zoals zij het benoemt.
Ja, zij heeft 2 jaar... niet meer in films gespeeld voor Civil War, omdat ze vond dat ze na The Power of the Dog, waarin ze effectief een sad mom speelt, dus een alleenstaande vrouw die...
ook een drankprobleem heeft.
Ja, een drankprobleem ontwikkeld. Ze trouwt met... ook gespeeld door haar
opnieuw
echte man.
Jesse Plemons,
En dan getreiterd wordt door de broer van die man, gespeeld door Benedict Cumberbatch, onuitspreekbare naam.
Echt zo'n tongtwister van een naam.
En dan krijgt ze inderdaad een drankprobleem.
Ze heeft dat gezegd enkele weken geleden in een interview met Marie Claire, maar er werd ook niet dieper op ingegaan op wat, daaronder, wat wij daaronder moeten begrijpen. Of
onder die setman.
Inderdaad, wat voor type projecten dat dan waren, of waren dat dan kleine bijrollen die in films die vooral om iets anders draaiden en waar zij dan zo een beetje in de schaduw van een echtgenoot of van weet ik veel wie, iemand die succesvoller was, tristig moest zitten wezen. Ja. Dat weet ik niet, daar heeft ze niet verder, daar is het niet verder op ingegaan. Maar ja, het stoorde haar blijkbaar wel dat altijd dezelfde type projecten plots haar richting uitkwamen. En dat het dan plots was na haar 40, terwijl ze net die Oscar-nominatie op zak had. En je dan denkt, ja, nu begin het, nu krijg ik, nu gaan de kansen voor het rapen liggen. Nu komen alle mooie rollen mijn richting uit.
Maar is het niet vaak zo dat als acteurs een rol heel goed spelen in een film die het goed doet en die veel lof krijgt, dat ze in de periode daarna inderdaad getypecast worden voor specifiek dat soort rollen?
Zeker, maar ik denk dat dat vooral is bij acteurs die daarvoor eerder onbekend waren en dat je die dan op een bepaalde manier in een bepaalde rol leert kennen. Maar ja, in haar geval, ze is nu ongeveer 30 jaar of langer al bezig. Als je begint te tellen vanaf die film van Woody Allen, ja, dan weten we toch al hoeveel ze kan. Dus dan is dat inderdaad, het, wat jij zegt, klinkt inderdaad heel logisch, maar ja, van haar weten we dat ze veel kan.
Ja, maar ze is ook niet de enige die met die leeftijdsdiscriminatie worstelt in Hollywood, hè?
Nee, inderdaad. Er zijn al veel actrices die daar in de loop der jaren over gesproken hebben. Maggie Gyllenhaal, de zus trouwens van Jake Gyllenhaal, die we ook uiteraard kennen van films als The Lost Daughter, heeft ze enkele jaren terug geregisseerd. Dat was haar regiedebuut, maar ze is ook een geweldige actrice. En zij was 37 toen ze blijkbaar te oud werd bevonden voor de love interest te spelen van een man die 55 was.
Dat is wel echt schandalig, ja.
Als je daarover nadenkt, dat is toch... Ja, allee, we hebben het nu over Hollywood, maar ik weet dat Maaike Kafmeijer een paar jaar geleden ook al zei van... Ik ben geweigerd voor een rol voor een vrouw van 45, terwijl op dat moment was ze 45.
Ja, inderdaad, herinner ik mij. Dat ze heeft daar toen ook over gesproken en ook over andere... Was het in Basta dat ze zei dat ze op dat moment 29 was en iemand van 39 moest spelen? En ja, zo van die voorbeelden, daar zijn er helaas ongelooflijk veel.
En een dochter van 15 werd dan gespeeld door iemand van 25.
Inderdaad, inderdaad.
Ja. Wat ik ook vond, kennen jullie ongetwijfeld de Bechdel-test? Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar dat is zo de test tegen seksisme. Hè? Een film slaagt ervoor als twee vrouwelijke personages die allebei een naam hebben, met elkaar een gesprek voeren dat niet over mannen gaat. Nu is er blijkbaar ook een ageless-test.
Mm.
Dat is dan... Eén vrouwelijk personage van ouder dan 50, een personage dat ook belangrijk is voor de voortgang van het verhaal, die niet stereotyp wordt afgebeeld. En blijkbaar is dat ook niet zo evident.
En heb je die al toegepast op films?
Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar dus ik denk dat dat ingaat tegen het idee van vrouwen van boven een bepaalde leeftijd, die spelen de oma of de vreselijke schoonmoeder.
En zeker
of
niet de love.
Ook weer de terminale patiënt of zo. Inderdaad, niet.
Bijna dood.
Ja, nee, maar dat is echt zo. Zeker niet de love interest of de hoofdrol zelfs. Of iemand interessant. Dat is een tijdje geleden interviewde ik de schrijfster Kathleen Moran. Dat is een bekende feministe die bekend is geworden met haar boek How to Be a Woman. Die heeft een paar jaar geleden het boek More Than a Woman geschreven. Zelf is ze ondertussen ook van middelbare leeftijd, zoals dat dan heet. En zij zegt dat ze het heel ironisch vindt dat mensen denken dat vrouwen van middelbare leeftijd saai zijn, dat die niks meer te doen hebben in het leven, omdat die hebben vaak ouders die hulpbehoevend worden. Die hun kinderen, als ze er hebben, vragen ook nog altijd zorg. Ze hebben vrienden die ofwel aan het scheiden zijn, ofwel in een midlife-crisis zitten. Dus ze moeten eigenlijk overal brandjes blussen.
Mensen
in existentiële crisis helpen. Dus zij zegt, hoezo zouden die vrouwen saai zijn? Die zitten echt midden in het leven, midden in allerlei kwesties die gaan over leven en dood. Dus laten we daar meer op het scherm te zien krijgen.
Voilà, inderdaad, laten we die verhalen vertellen. En dat is vaak het probleem van representatie. Als we er dan ook even de cijfers bij halen, van de 100 meest succesvolle films, commercieel succesvolle films van vorig jaar, 2/3 van de vrouwelijke personages in die films zijn jonger dan 40. Dat is toch ook wel een frappant cijfer.
Wauw. Welke films vallen daar dan onder?
Gewoon, je kijkt globaal de commercieel meest succesvolle films wereldwijd vorig jaar. En dan kijkt welke vrouwelijke personages komen daarin voor. Dat was 2/3 jonger dan 40. Dus ja, dan is het niet gek dat Kirsten Dunst nu op zoveel beperkingen plots botst wanneer ze nog altijd maar 42 is.
Ja, want ik voel zelf bijna een panische angst om ouder te worden.
Ben je dan bang dat je leven minder interessant wordt bij het ouder worden? Of gaat het dan ook echt over een soort van schoonheidsideaal?
Dat ook, maar ook wel dat er bepaalde poorten precies sluiten. Van zo, voor de leeftijd van 30 moet je precies al...
Alle kansen komen dan en daarna houden ze op.
Ja.
Kathleen Moran in dat interview toen ook zei... Je hebt zo... Lena Dunham heeft Girls gemaakt. Mm-hmm. Je hebt... Phoebe Waller-Bridge, die Fleabag maakt. Ja, Lena Dunham ging over 20ers natuurlijk, Fleabag 30ers. Maar die mensen worden ondertussen ook ouder. Dat zijn vrouwelijke makers. Die blijven interessant, die blijven goede maker. Dus als die binnenkort nog eens iets maken, dat gaat niet over 20ers en 30ers blijven gaan. Binnenkort gaat dat over 40ers en 50ers gaan. Dus er is goede hoop dat die interessante rollen eraan komen.
Ja, want Kirsten Dunst, ja, als je geen deftige rollen krijgt, weigert ze. Reese Witherspoon is ook een voortrekker in heel dat...
Ja, klopt. Die heeft inderdaad haar eigen productiemaatschappij Hello Sunshine opgericht.
Ja.
Om net die verhalen te vertellen waarin vrouwen centraal staan, ongeacht hun leeftijd. Maar Big Little Lies, The Morning Show, dat zijn bekende series die daar uitgekomen zijn, die overladen zijn met prijzen.
These women, they're vicious.
The part you guys never seem to realize is that you don't have the power anymore. And frankly, I've let you bozos handle this long enough. We are doing this my way.
Dan zie je wel vaker de actrices die een bepaald punt in hun carrière hebben bereikt, die wat meer gewicht in de schaal kunnen leggen en naar wie er meer geluisterd wordt, omdat ze gerespecteerd worden en omdat ze aanzien hebben. Die dan zelf een productiehuis oprichten om zo de touwtjes in handen te nemen en te zeggen van, oké, die verhalen vinden moeilijker hun weg naar het publiek of onterecht vinden die nu hun weg naar het publiek, maar ik ga mij daarvoor inzetten om net die verhalen te vertellen en in dat gat te springen en zo eigenlijk een breder scala aan verhalen naar het grote publiek te brengen.
Mm-hmm. Nu hebben we het heel specifiek over Hollywood. Hè. Ik had het al over Maaike Kafmeijer, die ook al een rol geweigerd was omdat ze zogezegd te oud was om een vrouw van haar eigen leeftijd te spelen. Maar er was toch ook heel veel te doen rond de Droomfabriek, waar dat Bart Peters dan wel terug op het scherm verschijnt. Maar
geen Rani de Koning en geen Sabine de Vos, inderdaad. Hij mocht als jonge zestiger terugkeren, maar de vrouwen werden vervangen door Gloria Montserré. Die...
22 is ze nu.
Ik vind het goed dat daar... ik vind het begrijpelijk dat daar zoveel reactie op is gekomen. En misschien is het geen interessante gedachte, hoor dit. Maar ik snap ook wel dat ze niet... Exact drie dezelfde, maar ze gaan nooit de nieuwe versie van de Droomfabriek door Bart Peters en Rani de Koning en Sabine de Vos. Dat is gewoon hetzelfde programma dan. Dus ik snap wel dat je deels die traditie wil verder zetten en deels vernieuwing wil.
Maar het is wel frappant dat de man inderdaad, wel een blijver is en dan toevallig de vrouwen vervangen worden.
En dat toevallig ook de man in de loop der jaren altijd wel veel programma's heeft kunnen maken en in de kijker is kunnen blijven, terwijl... Ja.
Dat is waar.
Want als je dan van nul wil beginnen, kan je ook op zoek gaan naar een nieuwe mannelijke kandidaat.
Ja.
Misschien.
Inderdaad, een jonge twintiger evengoed die de fakkel overneemt.
Ja, want ik las ook dat Maaike Kafmeijer ook mee in die quote zat van je bent nog geen oma, maar je wordt ook niet meer seksueel aantrekkelijk bevonden als vrouw.
Dat is het, hè. Dat is gewoon het ding, denk ik, dat bij vrouwen... Bij vrouwen staat er dan zo een houdbaarheidsdatum op, zo gezegd. Die is dat zo belangrijk, zo gezegd. En bij mannen, zoals je zei, 50er kan nog altijd knap en aantrekkelijk gevonden worden. En bij vrouwen blijkbaar niet.
Mm-hmm.
Het is niet enkel in de filmwereld natuurlijk, maar ook deel uit van een groot maatschappelijk probleem waarbij dat inderdaad op alle vlakken blijkbaar vrouwen sneller een vervaldatum bereikt hebben die mannen, ik weet niet, niet hebben. Gek genoeg.
Wat we daar straks niet vermeld hebben. Kirsten Dunst is een van de weinige actrices die geen plastische chirurgie heeft laten doen. Maar het rare is, hè, als je zo interviews leest met actrices of schrijfsters, of eigenlijk eender wie, de meeste mensen zullen zeggen, ik zou niet terug 20 willen zijn. Ze zijn bijna allemaal gelukkiger nu, omdat ze zo rustiger zijn, stabieler, ze voelen zich beter in hun vel. Dat zei Kate Winslet volgens mij ook. Toen ze zo wereldberoemd werd met Titanic, werd ze lastiggevallen over haar lichaam. Was ze niet te dik, was ze niet te dit of te dat. En echt daar zit misschien wel de verandering. Journalisten hebben iets meer fatsoen ondertussen. En ook de publieke opinie. Iedereen is ondertussen een beetje mee dat bodyshamen niet oké is. Dat mensen meer zijn dan hun lichaam alleen. Maar wat ik wou zeggen is, ik heb wel het gevoel dat met ouder worden bij heel veel mensen ook meer rust en vooral meer zelfvertrouwen komt. Ja. Dus dat ze niet zouden willen ruilen en niet terug 20 zouden willen zijn.
Mm-hmm. Ja, en dat zei Kirsten Dunst trouwens ook enkele jaren geleden in een interview met de New York Times. Ze zei toen, het is fijn om ouder te worden omdat je dan minder wakker ligt van wat dat mensen denken over jou en wat ze vinden. Dus dat valt zeker te begrijpen. Het is alleen jammer dat het dan komt met minder goede rollen.
Ja, want we hebben denk ik wel dringend nood aan meer ouder wordende vrouwen als rolmodellen op het scherm. Wat brengt volgens jullie de toekomst voor actrices vanaf 40 jaar?
Ik denk als er nu over gesproken wordt, dat er wel verandering zit aan te komen. En als er dan meer vrouwen ook als producent optreden en meer zelf de touwtjes in handen nemen om te zeggen van deze verhalen zijn belangrijk... Mm-hmm. En dat het niet enkel mannen zijn die daarover beslissen, dat het wel de goede kant gaat uitgaan.
Dat is hoopvol. En wat brengt de toekomst voor Kirsten Dunst?
Voorlopig nog niet veel. Ik heb even gekeken naar wat ze de komende jaren ging doen. Er staat één project op, een kleinere filmproductie, waarvan dan nog niet helemaal duidelijk is wat dat gaat worden, waar verder ook geen grote namen aan verbonden zijn. Maar verder denk ik dat ze voorlopig zitten wachten tot enkele interessante mensen bellen met een goed voorstel.
Zonder een sad mom rol.
Vooral dat niet.
En ga voorlopig alvast kijken naar Civil War. Sinds 17 april is hij in de bioscoop. Ruben en Josephine, merci om hier langs te komen. Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Merci om te luisteren en tot volgende week.